Onze hulp en onze verwachting zijn in de naam van de Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt in eeuwigheid en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we gaan opnieuw zingen uit Psalm 12. Het is een psalm die we niet vaak zingen, ook wel een beetje moeilijke wijs. Maar dat was juist eigenlijk de reden waarom ik hem ook een keer opgegeven heb. Laten we zingen Psalm 12, vers 3 en ook vers 4. Na de geloofsbelijdenis willen we zingen Psalm 43, het derde vers. Zend, Heere, uw licht en waarheid neder en breng mij door die glans geleid tot uw gewijde tenten weder. Psalm 43, het derde vers. Maar doen wij nu eerst belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. En dat doen we met de kerk van alle tijden en van alle plaatsen. En ieder van ons spreken met mij in zijn of in haar hart als volgt. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft. Onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald ter hel. Ten derde dagen, wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand Gods, des almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. Vergeving van de zonden. Wederopstanding van het vlees, dat is het lichaam. En ik geloof een eeuwig leven. Amen. Gemeente, we lezen samen uit de brief aan de Romeinen, hoofdstuk 7. En we lezen dat hoofdstuk helemaal. Romeinen 7. En daar in Romeinen 7 luidt het heilige woord van de Heere als volgt. Of broeders, weet u niet, ik spreek immers tot mensen die de wet kennen, dat de wet over de mens heerst zolang hij leeft. Want een gehuwde vrouw is door de wet gebonden aan de man zolang hij leeft. Als de man echter gestorven is, is ze ontslagen van de wet die haar aan de man bond. Daarom dan, als ze de vrouw van een andere man wordt terwijl haar man leeft, zal ze een overspelige genoemd worden. Als haar man echter gestorven is, is zij vrij van de wet, zodat ze geen overspelige is als ze de vrouw van een andere man wordt. Zo, mijn broeders, bent u ook door het lichaam van Christus gedood met betrekking tot de wet, opdat u aan een ander zou toebehoren, namelijk aan hem die uit de doden opgewekt is, opdat we vrucht zouden dragen voor God. Want toen wij in het vlees waren, waren de hartstochten van de zonde die geprikkeld worden door de wet in onze leden werkzaam om vrucht te dragen voor de dood. Maar nu zijn wij ontslagen van de wet, gestorven aan dat waaraan wij vastgebonden zaten, zodat wij in nieuwheid van de geest dienen en niet in oudheid van letter. Wat zullen wij dan zeggen? Is de wet zonde? Volstrekt niet. Ja, ik zou de zonde niet hebben leren kennen dan door de wet. Ik zou immers ook niet geweten hebben dat begeerte zonde was, als de wet niet zei, u zult niet begeren. Maar de zonde heeft door het gebod een aanleiding gevonden en in mij allerlei begeerte teweeg gebracht. Want zonder de wet is de zonde dood. Ik nu leefde voorheen zonder wet. Maar toen het gebod kwam, is de zonde weer levend geworden. Ik echter ben gestorven. En het gebod dat tot leven had moeten leiden, bleek voor mij de dood te betekenen. Want de zonde heeft door het gebod een aanleiding gevonden en mij misleid en daardoor gedood. Zo is dan de wet heilig en het gebod is heilig en rechtvaardig en goed. Is dan het goede de oorzaak van mijn dood geworden? Volstrekt niet. Maar de zonde heeft, opdat zij als zonde zichtbaar zou worden, door het goede voor mij de dood teweeg gebracht. Opdat door het gebod de zonde uitermate zondig zou blijken te zijn. Want we weten dat de wet geestelijk is, maar ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. Wat ik namelijk teweeg breng, doorzie ik niet. Want niet wat ik wil, dat doe ik. Maar wat ik haat, dat doe ik. En als ik dat doe wat ik niet wil, val ik de wet bij dat ze goed is. Nu ben ik het echter niet meer die dit teweeg brengt, maar de zonde die in mij woont. Want ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, niets goeds woont. Immers, het willen is er bij mij wel, maar het goede teweeg brengen, dat vind ik niet. Want het goede wat ik wil, dat doe ik niet. Maar het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Als ik nu dat goede wat ik niet wil, breng ik dat niet meer teweeg, maar de zonde die in mij woont. Ik ontdek dus deze wet in mij, als ik het goede wil doen, is het kwade dichtbij mij. Want naar de innerlijke mens verheug ik mij in de wet van God. Maar in mijn leden zie ik een andere wet, die tegen de wet van mijn verstand strijd voert en mij tot gevangene maakt van de wet van de zonde die in mijn leden is. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam van deze dood? Ik dank God, door Jezus Christus onze Here. Zo dien ik dan zelf wel met het verstand de wet van God, maar met het vlees de wet van de zonde. Tot zover de schriftlezing. En het is misschien wel goed om eventjes de vinger te leggen bij vers 7, waar de apostel Paulus het volgende schrijft. Wat zullen we dan zeggen? Is de wet zonde? Volstrekt niet. Ja, ik zou de zonde niet hebben leren kennen dan door de wet. Paulus die wijst hier heel duidelijk aan dat de kennis van de zonde door de wet komt. Hij zegt dat ook in Romeinen 3. En dat vinden we ook in onze Heidelberger Catechismus. We willen vanmiddag in de preek gaan luisteren naar zondag 2. En die wil ik u nu ook voorlezen. Zondag 2. Een zondag met drie vragen en antwoorden. En vraag en antwoord 3 is heel kort. Waaruit kent gij uw ellende? Uit de wet van God. Wat eist de wet van God van ons? Dat leert ons Christus. In een hoofdsom, in een samenvatting. Gij zult lief hebben de Heere uw God met heel uw hart en met heel uw ziel. En met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gebod gelijk is: gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de hele wet en de profeten. Maar kunt u dit dan alles helemaal volkomenlijk houden? Nee. Nee, ik, want ik ben van nature geneigd om God en mijn naaste te haten. Tot zover ook deze catechismuszondag. Gemeente, laten we gaan bidden. We willen opnieuw bidden, ook voor de kleine Sil die geboren is bij Hans en Carolien van den Bos. Sil is een tijdje zonder zuurstof geweest. Dat werd wel duidelijk uit de testen van het bloed, waarin de zuurgraad te hoog was. Ze hebben ook foto's gemaakt van de hersentjes, om te kijken of ze beschadigd zijn. Daar hebben ze geen beschadigingen kunnen vinden. Maar voor de zekerheid moet Sil wel 72 uur in een pakje en gekoeld worden tot 33,5 graad. En daarna moet hij nog 24 uur in dat pakje en dan op gewone temperatuur. Dus we willen ook deze zorgen als gemeente bij de Heere brengen. Laten we samen bidden. Heere God in de hemel, zo komen we bij u. En Heere, wat is dat ook een wonder dat we altijd weer bij u mogen komen. Met alle dingen die ons bezighouden. Ook met de dingen die we moeilijk vinden. En Heere, dan hebben we het net gehad over Sil. En dan willen we dat ook bij u brengen, Heere. Dan willen we dit jonge leven, ons jongste gemeentelid, bij u de Heere brengen. Ach Heere, u kent hem. En u weet ook wat hij nodig heeft. U weet ook van de zorgelijke omstandigheden. En u kent ook Hans en Carolien. En andere familieleden. En Heere, dan dragen we ze hartelijk aan u op. Wilt u maar geven dat ook alle middelen die gebruikt worden en ingezet worden, hoewel ze toch ook wel eens bijwerkingen kunnen hebben, maar dat het toch alles mag dienen tot voorkoming van erger, tot genezing, tot herstel. Heren, wat blijkt dan ook in deze omstandigheden, dat er zoveel ellende is in de wereld. Waaruit kent u uw ellende? Ja, Heren, dat is in de wereld gekomen door onze schuld. Niet omdat u de wereld verkeerd gemaakt hebt. Niet omdat u een God bent die wil dat mensen lijden. Wij hebben het over ons heen gehaald door afscheid te nemen van u in het paradijs. En Heren, dan bidden we, wilt u toch ook ons opzoeken in uw liefde? Ja, dat doet u ook. Want u bent het die bij ons komt. U bent het die elke keer weer naar ons vraagt. Wij zijn het niet die naar u vragen. Als het aan ons lag, dan was er niemand die naar u vroeg. Zo zegt de Bijbel dat ook. Er is niemand die God zoekt. Tot niet één toe. Maar u bent de zoekende God. En u bent de God die ook vandaag nog met uitgebreide armen staat. Om de grootste zondaar welkom te heten bij u. Heren, dan bidden we, mag zo ook uw woord gezegend worden. Ja, Heren, wil ons helpen en bijstaan als we daarna willen luisteren. Breekt u de weerstanden die er ook altijd weer in ons hart zijn tegen uw woord. En in het bijzonder ook wel tegen uw woord als het ons neerzet hoe we zijn en wie we zijn voor u. En Heren, wilt u ons toch inwinnen door uw liefde? Dat we u gelijk gaan geven. Dat we niet langer ons tegen u verzetten. En ook niet tegen de boodschap die u ons brengt. Heere God, we komen zo bij u. We bidden voor alle die verdriet hebben. Voor alle die met moeite en zorgen worstelen. Voor de zieken. Denkt u aan hen. We bidden voor mevrouw Pietersen. Ja, Heren, voor al die gemeenteleden die ook behandelingen moeten ondergaan. Dan kunnen we opnieuw wel denken, ook aan het gezin Wouters. Heere God, we vragen u zo om uw zegen. Denkt u aan ons in uw genade, om uw goedheid eer te geven. We bidden voor de examenkandidaten, Heren, wil hen ook helpen en bijstaan bij de examens die ze maken. Geeft u hen alles wat ze nodig hebben. We bidden u zo al deze dingen, niet om iets in ons, maar om Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, willen we gaan zingen als inleiding op de preek van Psalm 51, vers 1 en vers 2. Psalm 51, vers 1 en 2. Gemeente, het is toch wel goed om even het verband te leggen vanuit zondag 2 met de vorige zondag. Die eerste prachtige zondag van de catechismus, waarin de rijkdom van het christelijk geloof naar voren gebracht wordt. Hoe rijk om te weten dat je niet van jezelf bent, maar van de Heer Jezus. Om te weten dat Hij voor al je zonden volkomen betaald heeft. Dat je verlost bent uit de macht van de duivel. Hoe rijk om te weten dat zonder de wil van je hemelse Vader geen haar van je hoofd kan vallen. Hoe rijk ook dat heerlijke werk van de Heilige Geest, die je verzekert van het eeuwige leven en die zorgt dat je bereid wordt om voor de Heer te leven. En wat een rijkdom in die eerste zondag. En ja, wie zou de catechismus dan niet lief hebben? En gemeente, ook in die tweede zondag gaat het om de troost waar het in zondag 1 over ging. Die drie stukken die nodig te weten zijn opdat we in die troost zalig leven en sterven mogen. Ja, daar gaat de catechismus nu een begin mee maken met dat eerste wat we moeten weten. Namelijk hoe groot onze zonden en onze ellende zijn. En gemeente, het is dus heel belangrijk dat we erop letten dat ook als het vanmiddag over de ellende gaat, dat dat staat in het kader van de troost. De troost die er is in de Heer Jezus voor troosteloze mensen. Gaat in de catechismus ten diepste steeds om Hem. De kennis van onze zonde, van onze ellende, staat nooit op zichzelf. Dat is ook geen doel op zich. Het heeft altijd een ander doel, namelijk dat we ons vernederen voor de Here en dat we verlangen naar de vergeving van onze zonde, dat we verlangen om de Heer Jezus te kennen en dat we niet langer zullen proberen om zelf goed te leven en zo voor God te bestaan, maar alles in de Heer Jezus zoeken en in Hem vinden. Alleen, dat is waar, door de kennis van onze zonde en ellende komt er ruimte voor de bevrijdende kracht van het evangelie. Komt er ruimte voor die troost, anders dan blijven we altijd zelf aan het werk. En dan krijgt de Heer Jezus niet die waarde die Hij werkelijk heeft. Het is echt nodig dat wij onze ellende, onze zonde leren kennen. En daar wordt in deze zondag heel duidelijk op gewezen en ook in de komende zondagen. Nodig, niet als een soort voorwaarde. Dan moet je eerst goed je zonde hebben leren kennen. En pas als je dat kunt en hebt en bent. Kijk, dan kan God iets met je beginnen. Nee, zo niet. Het is wel de weg waarin je de Heer Jezus leert kennen. Maar het is geen voorwaarde. Hè? Onze catechismus spreekt heel nadrukkelijk over de zonde. En gemeente, misschien is het daarom ook wel dat er toch zoveel tegenstand is tegen deze catechismus. Want ja, als we nou heel eerlijk zijn, dan is het natuurlijk geen fijne boodschap die in die eerste zondag op ons afkomt. En ik denk dat ik rustig kan zeggen dat er nou niemand is die op deze boodschap zit te wachten. Dat er niemand is die vanuit zichzelf dit wil horen. Wie wil er horen dat hij failliet is? Als je een eigen bedrijf hebt, dan hoop je natuurlijk dat je winst maakt elke keer weer opnieuw. En dan wil je niet de boodschap krijgen, nou, het gaat helemaal de verkeerde kant op. En het voortbestaan van het bedrijf staat op het spel. En binnenkort ga je failliet. Maar de catechismus die vertelt ons nu precies dat. Dat wij failliet zijn. Ja, niet financieel. Maar wat onze morele toestand, wat onze geestelijke toestand betreft, in onze verhouding naar God toe, nou, daar zijn we failliet. En we willen toch allemaal liever horen dat het goed gaat en dat het goed zit en dat het goed komt, toch? En gemeente, de catechismus is een heel eerlijk boek. Net zoals dat de Bijbel een heel eerlijk boek is. In de Bijbel wordt ook niet om de zonde heen gedraaid. En zelfs van de liefste kinderen van God worden nog hun zonden verteld. We hebben net Psalm 51 gezongen. David, de man naar Gods hart. De Bijbel tekent hem super eerlijk. En zo tekent de Bijbel ook u en mij super eerlijk. En ook de catechismus in de lijn van de Bijbel is ontzettend eerlijk. Het gaat daarom niet om onze zonde heen. Het gaat daarom niet om onze ellende heen, om ons grootste probleem. Nou, laten we het daar eerst eens over gaan hebben. Wat is dat eigenlijk, ellende? Of zoals de catechismus die vraagt het hier, waaruit kent gij uw ellende? En misschien is het eerste wat ik daarover moet zeggen, dat dit een heel persoonlijke vraag is. Waaruit kent u, jij, je ellende? En er wordt een persoonlijk antwoord van ons gevraagd. En geef er eens antwoord op. Wat zegt u dan? Wat zeg jij dan? Waaruit weet je nou, hoe weet je nou, wat je grootste probleem is in dit leven? Wat je grootste ellende is? Wij denken bij ellende waarschijnlijk vooral aan nare dingen die gebeuren. En er zijn wat ellendige dingen in de wereld. Dan kunnen we denken aan dingen die mensen elke dag meemaken in hun leven. Denk aan Sil die nu in het ziekenhuis ligt. En gaat u maar eens in een ziekenhuis kijken. Hoeveel mensen liggen daar niet? En wat een ellende kun je daar tegenkomen? Rouwadvertenties in de krant. Mensen die geliefden moeten missen. Dat is allemaal ellende. En je kunt het ook bekijken op het vlak van de hele wereld. Hè? Wat is er dan? Een armoede en een honger. Kinderen die op vuilnisbelten de korrels rijst tussen de prut vandaan krabben. Gemeente, wat een ellende. Is dat wat de catechismus bedoelt? Nee, dat is toch ten diepste niet waar de catechismus het over heeft. Het heeft er wel mee te maken. Dat de wereld er zo uitziet en dat er zoveel ellende is, dat ligt niet aan God. Ik haalde dat in het gebed al aan. Nee, dat heeft alles te maken met de zonde. Dat heeft alles te maken met dat er iets misgegaan is tussen God en ons, tussen God en de mensen. Dat woordje ellende, misschien heeft u dat wel eens gehoord, dat heeft te maken met uitlandig. Daar schijnt het vanaf te komen. Het heeft te maken met verbannen zijn. Denk aan Kaïn die verbannen werd, omdat hij zijn broer Abel had doodgeslagen en God die stuurde hem naar een ver land. Je moet het je maar eens voorstellen, jongens en meisjes, stel het je eens voor dat je verbannen wordt. Dat je Nederland uit moet en dat helemaal alleen. En je vader en moeder die moeten hier blijven, nou dat zou je natuurlijk verschrikkelijk vinden. Uit je land weg. Sommige mensen die moeten dat. Die vluchtelingen waar we voor gecollecteerd hebben zojuist. Nou kijk, zo is het eigenlijk ook tussen ons en God. Als wij de Heer Jezus niet kennen, dan zijn wij verbannen van God. Dat is gebeurd in het paradijs. In het paradijs, toen hebben we tegen God gekozen en daarom heeft God ons het paradijs uitgestuurd. Adam en Eva mochten daar niet meer wonen, u en ik wonen daar ook niet meer. De Heere God, die kon niet langer met mensen wandelen. God kon niet langer gemeenschap hebben met zondaren. Wij hebben tegen God gekozen en voor de duivel gekozen. En vanuit onszelf doen we dat elke keer weer opnieuw. Ellendige mensen. Uitlandige mensen met een grote afstand tussen ons en God. Hebt u dat wel eens gevoeld? Dat u zegt, ik mis God. Dat is het ergste wat er is. Zonder God op de wereld staan, omdat we tegen hem gekozen hebben. Dat is erg voor ons. En gemeente, maar het is nog veel erger voor de Heere zelf. Want de Heere die heeft zijn schepselen zo lief. En de Heere God, Die wil onze vader zijn, maar het kan niet meer door de zonde. De zonde heeft vooral God schade berokkend. Het is zo belangrijk, gemeente, dat we dat gaan zien. Niet wij zijn er de dupe van, maar de Heer. Denk maar aan die gelijkenis van die verloren zoon. Jongens en meisjes, jullie weten dat, hè? Die jongen die ging weg bij zijn vader. Stel je nou eens voor dat jij dat tegen je ouders zou zeggen. Nou, pa, ma, ik vertrek. Ik wil niks meer met jullie te maken hebben. Hoe zou je vader, hoe zou je moeder dat vinden? Nou, verschrikkelijk natuurlijk. Het is vandaag moederdag. Ja, dan zou het hart van een oude toch breken. Nou, maar zo is het toch met de Heere ook. Hè? De Heere God, die heeft daar zo'n verdriet van. Van de zonde die wij doen, van de keuze die we tegen hem als menselijk geslacht, al die mensen tegen hem gemaakt hebben. Maar gelukkig, de Heere die heeft daar wel een oplossing ook voor. De Heere God die heeft eigenlijk nog voordat de wereld er was, en nog voordat wij in de zonde vielen, in de eeuwigheid, toen er zelfs nog geen tijd was, toen heeft God al bedacht, wat ga ik doen als mensen in zonde vallen? En toen heeft God tegen zijn zoon, de Heer Jezus, gezegd, nou moet jij deze mensen gaan verlossen die ik aan jou geef. En de Heer Jezus die heeft het tegen God gezegd, ja, dat ga ik doen. Ik kom om uw wil te doen, o Vader. De Heere God die heeft een plan bedacht, hè, om nou die zonde, om die nou ongedaan te maken. Om die ellende, dat van God gescheiden zijn. Daar heeft God een oplossing voor. Dat is het goede nieuws van het evangelie. Ellende, dat is dus dat wij tegen God gekozen hebben. En dat we daarom ook straf verdienen. Kijk, de Heere God die moet ons straffen. Als God een mens straft, dan doet God dat niet van harte. God doet dat omdat hij rechtvaardig is. En God moet dat doen. En natuurlijk, het feit dat God rechtvaardig is, ja, daar wil de Heere God ook niet van af. De Heere die handhaaft zijn wet. Die handhaaft zijn recht. Waaruit ken je nou je ellende? We zijn van God gescheiden, we hebben daar de gevolgen van, we hebben tegen God gekozen, we hebben straf verdiend. Dat zijn eigenlijk de twee dingen waar het om gaat in de kennis van de ellende. En hoe ken je die? Nou, uit de wet van God. Misschien toch nog eerst iets zeggen over die kennis. Kennis van de ellende, dat is dus nodig. Nou, gemeente, die ellendekennis, hè, dat wordt wel eens een beetje verkeerd opgevat. Ellendekennis is niet dat je jezelf maar zo naar mogelijk voelt of zo. Ook niet dat je depressief bent. Nee. De ellendekennis waar het hier over gaat, brengt je niet tot wanhoop aan God. Wel tot wanhoop aan jezelf. Maar wanhoopt u maar nooit aan de Heer. Dat wil ik toch wel zeggen. Kijk, het gaat er ook niet om dat we maar zo diep mogelijk onze ellende leren kennen. Ja, sommige mensen die denken, ja, als ik nou maar heel bang word en als ik nou maar hele grote nood heb, dan is het pas echt. Nou, gemeente, laten we niet de echtheid van onze zondekennis af gaan meten aan de diepte van onze gevoelens. Daar gaat het uiteindelijk niet om. Er zijn ook mensen geweest die hele grote angsten hadden. En wat toch niet de werkelijke ellendekennis was. Denk aan Judas of aan Saul. Nee, gemeente, het gaat er maar om dat wij als verloren mensen in onszelf, die onszelf moeten veroordelen en aanklagen, die het inderdaad moeten zeggen wat we net ook gezongen hebben. Ik heb gedaan wat kwaad is in uw oog. Die uitgedreven worden naar de zaligmaker, naar de Heer Jezus. Kijk, dat is eigenlijk het kenmerk van de echte ellendekennis. Of het je brengt bij de Heer Jezus. En dat je het niet langer bij jezelf, met jezelf kan doen en bij jezelf kan uithouden. Je niet langer probeert om een goed mens te zijn voor God, maar dat je als een zondaar aan de voet van het kruis terechtkomt. Dat is echt de ellendekennis, gemeente. De Heere God bedoelt het zo ook. Hij leert ons onze ellende kennen, om ons te brengen bij zijn Zoon. Door de wet van God. Ja, dat is de bron waaruit je je zonde leert kennen. Daardoor ga je je zonde zien. En gemeente, we hebben het samen gelezen, hè? Deze vraag, trouwens ook die andere vragen en antwoorden, ze komen eigenlijk nou bijna letterlijk uit de Bijbel. Hè, u zou nog kunnen kijken straks als u thuis komt naar Romeinen 3 vers 20. Waar we lezen, daarom zal uit de werken van de wet geen vlees voor God gerechtvaardigd worden. Want door de wet is de kennis van de zonde. Dat is een Bijbels gegeven. En in Romeinen 7 vers 7 lezen we het opnieuw. Als Paulus zegt, ja, ik zou de zonde niet hebben leren kennen dan door de wet. Ik zou ook niet geweten hebben dat de begeerte zonde was. Als de wet niet zei, u zult niet begeren. Zonder de wet kende ik de zonde niet. Dat wil zeggen, dan kende ik de zonde niet zoals ik die moet kennen. Wat is de wet van God? Nou, zegt iemand, de 10 geboden. Dat is helemaal waar. Onze catechismus haalt hier het liefdegebod aan. Ja, de wet die laat ons zien wat onze plicht is voor God. En de wet die eist iets van ons. Dat we God lief hebben boven alles en onze naaste als onszelf. We zijn verplicht om de wet van God helemaal te houden. Nou, ieder mens beseft daar wel iets van. He, zelfs mensen die niet in God geloven hebben een geweten. Dat heeft ieder mens. Hoewel je ook wel mensen hebt die daar echt een hele grote storing in hebben. Die gewetenloos worden genoemd. Een bepaald ziektebeeld. En toch, gemeente, doorgaans hebben wij een geweten, een vertegenwoordiger van de Heere God in ons mensen. Ons geweten vertelt ons als we iets doen wat niet goed is. En toch hebben we aan dat geweten op zichzelf niet genoeg. Want door de zondeval is ons geweten misvormd. Het werkt niet meer zoals het zou moeten werken. En zo kan het gebeuren dat mensen soms heel makkelijk over hun zonde heen leven. Dat ze het niet eens in de gaten hebben dat we zondigen. En het kan ook zijn, gemeente, dat er mensen zijn die van dingen een probleem maken die helemaal geen zonde zijn. Dat is de andere kant. Die kant op kan het geweten ook ontsporen. In de Bijbel vinden we daar de voorbeelden van. Denkt u maar aan de fariseeën. Als de Heer Jezus iemand geneest op de Sabbat, nou dan schreeuwen ze moord en brand, want dat kan niet, dat is tegen Gods wet. Maar ze hebben er geen enkel probleem mee om arme weduwen uit te buiten. Zo uit te buiten dat die weduwen zelfs hun huizen moeten verkopen. Jullie eten de huizen van de weduwen op, zegt de Heer Jezus. En u zuigt de mug uit, maar de kameel die slikt u door. He, ze noemen dingen zonde die geen zonde zijn. En dingen die wel zonde zijn, ja, daar denken ze niet eens over na. Zo is ons geweten misvormd. En nu is die wet van God nodig om ons geweten te onderwijzen. Ons geweten moet naar de wet van God gericht worden. En daarom laat God ons zijn wet steeds voorhouden. Waarom? Zodat wij ons best gaan doen. Zodat we ons in gaan spannen. Nee, God laat in eerste instantie ons zijn wet voorhouden, zodat we zullen ontdekken dat we zijn wet niet houden. Ja, zelfs dat we dat niet willen en dat we dat niet kunnen vanuit onszelf. Dat is het eerste doel van Gods wet. Dat wij onze zonde leren kennen. Dat is eigenlijk heel vreemd, hè, gemeente, vindt u niet? Ik denk dat wij daar allemaal intuïtief problemen mee hebben. Kijk, want zo werkt dat natuurlijk met de wetten die mensen uitvaardigen niet. Als onze regering een wet maakt, dan is het natuurlijk de bedoeling dat wij die wet houden, hè, of dat die wet wordt uitgevoerd. En oorspronkelijk was dat ook de bedoeling van de wet van God. Oorspronkelijk had die wet van God niet de bedoeling om onze zonde daardoor te leren kennen. Nee, want toen God de mensen schiep, toen waren wij zonder zonde. Toen ging dat houden van Gods wet eigenlijk vanzelf. Wij hadden God lief boven alles en onze naaste als onszelf. Maar dat is niet meer in ons hart. Zoals dat deze catechisme zegt, hè, we zijn geneigd om God en de naaste te haten. En gemeente, weet u wat nou het probleem is? Dat we dat niet geloven. Vanuit onszelf. Wij geloven niet dat we er zo aan toe zijn, zoals de Bijbel het zegt. En zoals de catechismus het hier de Bijbel nazegt. We zijn altijd toch weer geneigd om te denken en om te wensen. Ik tenminste wel, misschien is het bij u anders. Ja, maar zo slecht ben ik toch nog niet. En zo verkeerd doe ik het toch nog niet. En we gaan daarom ook helemaal verkeerd met Gods wet aan de gang, hè? Heeft u daar ook last van? Dat je gaat proberen met al je kracht en met al je macht om Gods wet te houden. En gemeente, wat is het een zegen als dat mislukt? Als je dat nou niet meer kunt. Als je nou met al die pogingen om de wet van God te houden helemaal vastloopt. Is dat bij u wel eens gebeurd? Is dat bij jou wel eens gebeurd? Of probeert u het nog steeds? Om met de wet in de hand zalig te worden. Als ik nou maar goed mijn best doe, dan zal God wel. Nou, houdt u daar alstublieft mee op. Als ik u vraag vanmiddag, wie houdt de wet van de Heere? Wat moet het antwoord dan zijn? Niemand. Er is niemand die goed doet. Tot niet één toe. Dat lezen we in de psalmen. Paulus haalt dat aan. Het luistert zo nauw met die wet van God. Als zou je nou heel je leven, heel die wet van God houden. Ik denk dat ik dat hier al wel eens gezegd heb. En dan zou je maar één zonde doen, hè? Maar één zonde. Misschien één verkeerde gedachte. En dan heb je heel de wet van God gebroken. Dan heb je heel de wet van God overtreden. Maar zo is het natuurlijk bij niemand van ons, want het is precies andersom. En wij houden heel ons leven geen één van de geboden van God. Dat komt niet doordat die wet van God nou te hoge eisen aan ons stelt. Daar komt het catechisme straks ook nog op terug, hè. Nee, die wet van God die is heilig, het gebod is heilig en rechtvaardig en goed. Maar wij zijn onheilig en onrechtvaardig en verkeerd. En daarom kunnen wij die wet van God niet houden. Het enige wat de wet van God doet, is ons een spiegel voorhouden van hoe we zouden moeten zijn. En bij het licht van de Heilige Geest ontdek je dat je zo niet bent. En word je schuldig voor de Heere. Door de wet is de kennis van de zonde. Maar waar je dat aanvaardt. Dat oordeel van de Heere over je leven. Waar je buigt voor het oordeel van God in de wet. Daar raapt de Heere Jezus je op. En wast Hij je in zijn bloed. Ja, zegt iemand, maar is die wet er dan alleen om ons onze zonde te leren kennen? Nee, gemeente, dat niet. Die wet is er niet alleen om onze zonde te leren kennen. Dat is wel het eerste waarvoor die wet er is na de val. Maar natuurlijk moet iedereen zich aan de wet van God houden. En die wet die heeft ook een taak in het maatschappelijk leven. Hè. De overheid die moet diefstal, om maar één zonde te noemen, strafbaar stellen. En optreden tegen mensen die de wet overtreden. En de wet van God heeft ook een taak in het leven met God. Hè? Maar we moeten het wel in de goede volgorde zetten, gemeente. Kijk, die wet die heeft een functie. Ook in het leven met de Heere. Dat we die wet van God doen uit dankbaarheid. Dat we die wet van God houden door het geloof in de Heer Jezus. Omdat we aan de Heer Jezus verbonden zijn. Kijk, als wij alle hulp in onszelf, als we alle hoop in onszelf verloren hebben en als we onszelf niet meer kunnen helpen, Als we geleerd hebben, wat Paulus ook zegt in Romeinen 7, dat er in mij, dat is in mijn vlees, niets goeds woont. En we ontdekten dat er nou maar één is die de wet van God gehouden heeft, de Heer Jezus. En je wordt door het geloof aan Hem verbonden. Ja, dan ben je helemaal in overeenstemming met Gods wet. Helemaal, want dan ziet God u in de Heer Jezus. En dan ziet hij in u geen één zonde meer. Dan eist de wet ook niets meer van u. De Heere God die laat de wet preken. Niet zodat wij die wet zouden vervullen, maar opdat we in de Heer Jezus een vervulde wet zouden vinden. En van daaruit leven. Dat wij leven vanuit wat de Heer Jezus gedaan heeft. En vanuit de Heer Jezus komt er ook lust en liefde om naar alle geboden van God te leven. Kijk, dan blijft die wet wel een kenbron van je ellende. Want een kind van God is niet volmaakt. Ook een kind van de Heer die zondigt nog steeds. En ook dan moet de wet je elke keer weer erop wijzen wie je bent in jezelf. En dan hou je ook elke keer weer... Heb je elke keer weer ook de Heer Jezus en zijn volbrachte werk nodig. En het is genade van God. Als Hij zo met die wet ons ontdekt. En als Hij ons zo steeds weer opnieuw brengt bij de Heer Jezus. Ja, gemeente, dan krijg je die wet ook lief. En dan wil je inderdaad ook die wet doen. Niet in eigen kracht. Maar door het geloof. En misschien is er vandaag wel een jongen of een meisje die heeft misschien wel mama geholpen met tafeldekken of met afruimen of de vaat doen. Of misschien heb je wel eten op bed gebracht. En dat heb je gedaan om te laten zien dat je van haar houdt. Nou kijk, zo komt die wet terug in het leven van een kind van de Heer. Dan doe je die wet niet meer om iets te verdienen of zo. Maar alleen uit dankbaarheid. De wet van God. Ik zei al, de catechismus noemt hier niet de 10 geboden. Maar noemt hier het liefdegebod. God liefhebben boven alles en je naaste als jezelf. Ja, gemeente, het is natuurlijk goed als je jezelf elke keer weer naast die 10 geboden legt. Als je je leven onderzoekt. Hè, sommige mensen die zeggen, ja, ik ken mijn zonde niet. Hoe ontdek ik dat dan? Hoe werkt dat dan? Hè, die zonde leren kennen uit de wet van God. Nou, als je je leven vergelijkt met die 10 geboden, dan kun je het gewoon nagaan, hè, van gebod 1 tot en met 10. Aan welke geboden heb ik mij schuldig gemaakt? En je zou misschien verwachten dat de catechismus dat hier ook zou doen. En dat ze ons mee zou nemen door die 10 geboden heen. Nou, dat doet ze wel, maar dat doet ze pas helemaal aan het einde. Hier gaat het over de liefde. Liefde is de vervulling van de wet. Elke zonde is een gebrek aan liefde. Als we de Heere God niet lief hebben boven alles, als we een andere God hebben naast Hem, dan is dat een gebrek aan liefde. Als we de Heere God een bepaald beeld van Hem maken en knielen daarvoor, dan hebben we Hem niet lief, een gebrek aan liefde. Als we zijn naam niet lief hebben, als we zijn dag niet eren, gebrek aan liefde. En zo is het ook met de liefde tot de naaste. Als je je naaste lief hebt, zul je gehoorzaam zijn aan hen die over je gesteld zijn. Zul je het goede voor hem of haar zoeken? Zul je niet een leugen tegen hem of haar vertellen? Zul je niet over hem of haar roddelen? Niet jaloers zijn? En nou, dan komt die wet wel heel dichtbij, hè? Dan wordt het ook heel concreet. En waarom noemt de catechismus hier nou niet al die concrete zonden, maar de liefde? Ja, gemeente, het is heel belangrijk dat we gaan beseffen en gaan leren in ons leven dat het bij de wet van God niet alleen gaat om de dingen die ik verkeerd doe. Heel veel mensen denken, nou, wat zijn mijn zonden? Dat zijn de dingen die ik verkeerd doe. Ja, dat is waar. Maar het gaat ook om dingen die ik niet doe. Zonden Van nalatigheid noemen ze dat. Dingen die God van mij vraagt, maar die ik nalaat. Misschien dat ik bijvoorbeeld nooit iets aan een collecte geef. Dat ik al mijn geld voor mezelf wil houden. Dan kan ik zeggen, ja, maar dat geld is toch van mij, daar doe ik niks verkeerds mee. Ja, maar ho, wacht eventjes. Dat kan best een zonde zijn van nalatigheid. Of misschien, hè, ik had een ander kunnen helpen, maar ja, ik had er even geen zin in. Het zou ook wel eens een zonde kunnen zijn van nalatigheid. We kunnen misschien allemaal wel wat van die zonde ook opnoemen. Ja, als je dat liefde gebod van God in zijn volle omgang beseft. God eist voor mij volkomen liefde tot hem en ook volkomen liefde tot mijn naaste. Ja, dat is natuurlijk heel wat. En het gaat er dan, gemeente, ook niet om alleen dat ik van buiten met de wet van God in overeenstemming ben. Het gaat er niet alleen om de dingen die ik doe en nalaat, maar het gaat er juist om hoe mijn hart is. Kijk, ik kan natuurlijk wel iets voor een ander doen, maar als ik dat eigenlijk mopperend doe en ik heb er eigenlijk helemaal geen zin in en ik haat die ander in mijn hart nog, ja, dan heeft het voor God ook geen enkele waarde. Kijk, mijn hart moet vervuld zijn met een volkomen en geestelijke liefde tot God en de naaste. En dat ik van daaruit handel en van daaruit wandel. De catechismus die leert ons hier de uitgebreidheid van de wet, hè, waar de wet gaat over alle dingen in ons leven. Maar ook de geestelijkheid van de wet. De wet is geestelijk. Hebben we net gelezen in Romeinen 7. En moet op een geestelijke manier gehouden worden. Dus vanuit je hart. Vanuit de liefde. Nou, gemeente, dan blijft er natuurlijk van ons niks over, hè? Heb ik God lief met heel mijn hart, met heel mijn ziel, met heel mijn verstand, met heel mijn kracht? En heb ik mijn naaste lief, zo lief, als ik mezelf heb? Kolbrugge die zegt, nou, u hebt God misschien wel lief, maar op uw manier. En u wilt dat laten zien door allerlei dingen te doen die hij niet van u vraagt. En u hebt uw naaste misschien ook wel lief, voor zover u daar een voorstelling van hebt. En als u er zelf maar geen schade van hebt. Ja, gemeente, zo is het toch. Vanuit onszelf hebben we niet die ware liefde. En daarom is het antwoord ook heel duidelijk. Als de catechismus vraagt, kunt u dit alles volkomen houden? Dan is het antwoord nee. Want ik ben van nature geneigd om God en mijn naaste te haten. Gemeente, ik heb dat altijd een ontzettend diep antwoord gevonden, dit. Het is toch heel ontzettend, hè, wat hier gezegd wordt over ons. Wat is dat erg als je dat in je hart ontdekt? Geen liefde tot God. Geen liefde tot de naaste. Maar haat. Kijk, en er zijn wel mensen die zeggen, ja, maar dat is helemaal niet zo bij mij. Want het is echt niet zo dat ik mijn naaste haat. Ja, maar gemeente, haten, dat kan ook betekenen, hè, op de tweede plaats zetten. Dat je God niet op de eerste plaats zet. Dat je je naaste niet dezelfde plaats geeft als dat je zelf hebt. Maar dat je ze allebei op de tweede plaats zet. Hè. Ik eerst, dan mijn naaste en dan misschien God ook nog een keertje. Zo is het bij ons van nature. Gelukkig, gemeente, dat is waar. Dat moet ik ook zeggen. Kijk, er is gelukkig nog liefde, hè, onder mensen. Er is nog een stukje natuurlijke liefde. Liefde tussen echtgenoten, liefde tussen ouders en kinderen, liefde tussen broers en zussen en familieleden. Ook mensen die helemaal God niet kennen, die helemaal nergens aan doen. Ze kunnen elkaar soms nog meer lief hebben als christenen. Hè? Je zou soms wel denken, nou, hebben die christenen dat wel eens gehoord? God lief hebben boven alles en hun naasten als hunzelf. Maar dat is een natuurlijke liefde. Vanuit Gods algemene genade, wat God ons gelukkig nog gelaten heeft. En daar mogen we ook ontzettend dankbaar voor zijn. Hè? Maar dat is niet die geestelijke liefde die God van ons vraagt. Waarin Hij het belangrijkst is. Waarin onze naaste. Waarom we onze naaste niet alleen lief hebben omdat het onze naaste is. Maar bovenal omdat het schepsel is van God. Beelddrager van God. Gemeente, we mogen de Heer danken voor die natuurlijke liefde. En dat mogen we ook absoluut niet verachten. En we moeten ook niet doen alsof dat niks is. Gods algemene genade. Maar neemt de Heer dat weg, gemeente? Ja, dan blijft er niks anders dan haat over. Die haat die er in ons hart zit, die er gelukkig niet altijd uitkomt. Gelukkig niet. Dat zal in de hel wel zo zijn. De hel, dat is dat God ons overgeeft hieraan. Eeuwig God en mijn naaste haten, dat is de hel. Gemeente, ik kwam bij de voorbereiding van de preek, kwam ik een verhaaltje tegen uit 1900. En dat liet wel een beetje, dat liet er iets van zien. Dat, ja, hoe dat nou zit met die liefde tot onze naaste. En dat we uiteindelijk toch vooral liefhebbers zijn van onszelf. Het ging over een verkoping. Een verkoping voor een goed doel. Een liefdadigheidsvereniging. Er was een zaaltje ingericht met allemaal tafels en je kon er allemaal dingen kopen. En dat geld ging dan naar het goede doel, naar de naaste. Maar midden in die verkoping brak er een brand uit. Het was daar vrij druk in dat zaaltje, maar de mensen die daar waren, die raakten in paniek en ze renden allemaal naar de enige deur die er in die zaal was. En al die liefdadige mensen, die vertrapten elkaar en die trokken elkaar aan de haren om maar als eerste bij de deur te zijn. Nou gemeente, kijk, dat laat wel denk ik iets zien, hè, van zo zijn wij, zo netjes en zo lief voor onze naasten en toch zo wreed. Als het erop aankomt, ja, dan komt het er toch uit. Ikke. En gemeente, ach, moeten we nou aantonen dat het waar is wat hier staat? Denk maar aan de verschrikkingen van de vorige eeuw. Nooit zoveel mensen vermoord als in de vorige eeuw. Denk maar aan de Tweede Wereldoorlog. Kambeulen die 's avonds gezellig met hun kinderen speelden en ze op bed legden en ze instopten. Nog een kusje op hun voorhoofd gaven en de volgende dag sloegen ze Joodse kinderen met hun moeders de gaskamers in. Is het dan niet waar wat de catechismus hier zegt? Als God even die liefde weghaalt, die natuurlijke liefde, wat blijft er dan van ons over? Gemeente, we kunnen er toch ook niet boven staan. Als wij nog denken dat we het er beter afbrengen dan anderen, dan laat het inderdaad zien dat we vooral onszelf lief hebben. En dat we God niet geloven en ook niet lief hebben. Zo staat het er met ons voor. En ieder mens zal dit moeten belijden. Of nu al, of straks op de grote dag der dagen. Wee ons, gemeente, als we het aan deze kant van het graf niet leren. Waaruit kent gij uw ellende? Uit de wet van God. En wat eist de wet van God van ons? Dat leert ons Christus. Gemeente, wie leert het je? Wie zorgt ervoor dat je werkelijk je ellende gaat kennen? Dat is de Heer Jezus. Het staat er echt. De Heer Jezus houdt ons de wet van God voor. En door zijn Heilige Geest ontdekt hij je. De Heilige Geest die schudt je wakker en die laat je leven zien in hemels licht. En je komt bij de dokter. En hij doet een onderzoek. En het komt eruit. Op die foto. Dat je een dodelijke kwaal met je omdraagt. Kijk gemeente, zo is het. De Heere God die laat het je zien, de Heilige Geest die laat het je zien. De Heere Jezus laat het zien. De Heere Jezus die deze wet volkomen vervult heeft. Gemeente, ik zeg het vaak, hè. Als ik 's morgens de wet voorlees aan u, dan zeg ik het er vaak bij. De Heere Jezus die deze wet volkomen vervuld heeft. Kijk gemeente, daarom hoeven we niet in de wanhoop te eindigen. Hij is het die heilige wet van God draagt. Hij is het. Die God zijn vader volkomen lief had. Hij is het die ook zijn naaste volkomen lief had. Hij is een naaste geworden. Van u en van mij. Doordat hij mens geworden is. Wat had hij een liefde. Een volkomen liefde tot zijn vader. Een volkomen liefde tot zijn naaste. Zoveel liefde dat hij zichzelf overgaf om geofferd te worden. Zoveel liefde dat hij de toorn van God tegen de zonde droeg. Niemand heeft meer liefde dan hij die zijn leven gaf. En gemeente, hij leert het ons om ons naar zichzelf toe te trekken. Hij heeft de wet vervuld en hij deed het alleen. En in hem vindt u die vervulde wet. En op Golgotha ontdek je door het geloof dat de Heer Jezus het einde van de wet is. Kijk, daar vindt God de Vader rust in het offer van zijn Zoon. En daar vindt een zondaar rust voor zijn hart. Een vervulde wet. In hem. Ja, dat is waar. Dan gaat die wet je leven lang mee. Om het steeds weer te leren. Om het steeds meer te leren. Om steeds meer te gaan verlangen naar die grote dag. Dat er geen zonde meer zal zijn. En dat de zonde geen scheiding meer maakt. Maar dat er alleen maar liefde overblijft. Die dag waarop Gods liefde alles zal zijn en in allen. Amen. Gemeente, laten we samen zingen. Als antwoord op deze prediking. Van Psalm 19, vers 4. Des Heren werd nochtans verspreid. Volmaakt er glans. 19, vers 4. Gemeente, laten we de Heere God danken en bidden. Heere, drie-enige God in de hemel, wil u hartelijk danken dat u ons ook uw wet gaf. In het paradijs, toen was die wet in ons hart geschreven en hadden we u lief, Heere. En we belijden u dat we nu vanuit onszelf geneigd zijn om u en de naaste te haten. Alleen als we wederom geboren worden, dan komt die liefde weer terug. En Heere, geef dat we in de Heer Jezus een vervulde wet leren kennen. Niet langer een eisende wet die ons voortdrijft en die ons zo aan het werk zet. Maar Heere, dat we mogen leven vanuit wat Hij deed. En dat we zo U mogen dienen. En zo ons leven in Uw dienst besteden. Heere, dan is het uw wil die ons hart verheugt. Dan vinden we er vreugde in om u te dienen. Dient de Heere met blijdschap. Heere God, wij willen u bidden. Geef zo, Heere, dat deze prediking ook haar uitwerking niet zal missen op ons en op ons geestelijk leven. Dat het ons brengt bij hem die aan het kruis stierf en dat het ons aan u door hem verbindt. Hij is immers de weg en de waarheid en het leven. En niemand komt tot u dan door hem, door zijn bloed, door zijn offer. Heere, we danken u dat alles in uw woord, maar ook in de catechismus ons heen wijst naar hem. En ons elke keer weer wil brengen bij hem. O Heere, u bent die God die dat doel hebt om ons in hem met u te verzoenen. Heere, geef dan ook uw geest dat hij ons zal ontdekken en meer zal ontdekken. En ook meer en meer zo de zekerheid zal geven buiten onszelf in hem. Heere, mogen we zo ook hem leren kennen en meer leren kennen. Ja, onszelf leren kennen in onze zonde, maar hem leren kennen in zijn heerlijkheid. En zo ook u leren kennen als een verzoend God en Vader en de Heilige Geest. Als degene die dat alles verzegelt aan ons hart. Heere, we danken u zo voor uw grote genade. Zelfs die wet van u die ons veroordeelt. Zelfs die veroordeling, het is nog genade van u, Heere. Ach, wat bent u dan groot en goed dat u ons zo opzoekt. Mensen die vanuit zichzelf altijd maar tegensputteren. Ja, u wint ons in. U slaat de koorden van liefde om ons hart. En u trekt ons naar uzelf toe. Heere, dank u wel daarvoor. En gaat u daarmee door. Zo bij ons zoals wij hier zitten, maar bij alle mensen, Heere. Want we hebben allemaal hetzelfde nodig en we liggen allemaal op één hoop. Niemand van ons kan zich beter voelen dan een ander. Als een kerkmens niet, of wat dan ook niet, Heere God. Dan mogen we naast een ander gaan zitten. En dan zeggen we, wat ik nodig heb, dat heb jij ook nodig. En wat jij nodig hebt, dat heb ik ook nodig. We hebben u nodig, Heere Jezus Christus. En we danken u dat u hem schonk. En we bidden zo. Gaat u met ons mee hier vandaan. Geef ons verder nog een goede en gezegende zondag. Geef ons een goede week die weer begonnen is. Geef ook dan en daarin alles wat nodig is. En we vragen u dat om Christus wil. Amen. Gemeente, we zingen ten slotte nog Psalm 31, vers 17 en 19. Psalm 31, vers 17. Gelooft zij God die zijn genade aan mij heeft groot gemaakt. En ook 19. Bemint de Heere, Gods gunstgenoten. 31, 17 en 19. Gemeente, ga dan heen in vrede, verheft uw harten tot de Heere. Ontvang zijn zegen die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.